Today in Mensentaal presenteren we you a very interesting onderwerp over de Engelse language in het Vlaamse en het Nederlandse onderwijslandschap en also van de Nugent.
En met onze tweede gast gaan we het gewoon over koetjes en kalfjes hebben. En dan bedoel ik dat ook letterlijk. Welkom op bij Mensentaal.
Ik ben Emma.
Ik ben Matthias.
David, gewoon al daarom, om dat nummer alleen, ben ik super blij met het onderwerp van vandaag, want ik denk dat dat de enige goede reden is om dat nummer overdag nog eens te mogen opleggen.
Er zijn feestjes 's nachts waar dat dan nog kan.
En het moet.
En moet, ja.
Matthias, ik heb een vraag voor jou.
Oh, yes.
Google Maps.
Ja.
Ken je wel, hè?
Ja.
Een kaart ken je ook.
Ja, ja.
Maar als ik zeg aan jou, ik ga er even de map van tonen.
Ja.
Begrijp je dan ook wat ik bedoel?
Van wat?
Van een plaats, bijvoorbeeld. Want ik heb nu onlangs bij mezelf gemerkt dat ik in plaats van kaart heel vaak het woord map gebruik. En dat komt van Google Maps, van een map is een kaart in het Engels.
Ah, oké. Okay. Ik dacht dat je mij een map ging geven of zo.
Nee, dus jij bent nog Nederlandstaliger dan ik, dus dat is heel goed. Maar ik merkte dat eigenlijk dit weekend, omdat ik dit weekend in Nederland was. En daar zeiden de mensen tegen mij, ja, jullie Belgen, jullie gebruiken heel veel Engelse woorden in jullie taal. En ik dacht, dat klopt toch helemaal niet? Want ik denk altijd dat Nederlanders heel veel Engels gebruiken enzovoort. Maar toen begon ik erover na te denken en zo'n woord als map is inderdaad iets dat wij gewoon uit het Engels plukken en wij, en wij mengen dat met ons Nederlands.
Mij stoort dat eigenlijk meer en meer. In het dagelijks leven, als ik zo aan het babbelen ben met iemand en die gooien daar een Engels woord tussen. En ik ben daar ongetwijfeld zelf ook wel schuldig aan, maar het valt mij op, zo die verengelsing van de taal. Er is een bond der Vlaamse leenwoorden of zoiets. Bond tegen leenwoorden. Dat is een heel leuke site en daar kan je voor alle leenwoorden die dat wij in het Nederlands gebruiken, en die heel gebruikelijk zijn, zoals maandnamen, kan je de oorspronkelijke Vlaamse of Nederlandse alternatieven vinden.
Ik hoor hier eigenlijk al een duidelijke stem in een debat dat eigenlijk al een tijdje aan de gang is en waar er nog geen consensus of zo is gevonden. Voor de mensen die het zich misschien nog kunnen herinneren, bij de start van het vorige academiejaar, dan was er eigenlijk weer een hoogoplaaiend debat over Engels in het hoger onderwijs. De een zegt, het is de teloorgang van het Nederlands. De ander zegt, anders gaan we de internationalisering missen. Eigenlijk is er daar redelijk wat om te doen. Maar de gast van vandaag belicht eigenlijk iets wat heel veel mensen tot nu toe over het hoofd zagen. Maar het betekent wel een cruciaal aspect dat het debat misschien wel zou kunnen beïnvloeden. Helene van der Beken, welkom.
Dank u.
U was tot voor kort verbonden aan de Lemma-onderzoeksgroep van de vakgroep Experimentele Psychologie uit de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Nu bent u verbonden aan Artevelde Hogeschool, maar u was dus eerst onderdeel van de Lemma-onderzoeksgroep. Wat doet die groep precies?
Die groep had eigenlijk als doel om de relatie tussen meertaligheid en het geheugen en onderwijs te bekijken op verschillende niveaus. En dan bedoel ik taalniveaus, dus op het niveau van fonemen of klanken tot en met volledige teksten. En daar ging mijn onderzoek over. Wat gebeurt er als studenten bijvoorbeeld Engelstalige teksten moeten verwerken in plaats van Nederlandstalige?
Dus eigenlijk gaat u gaan kijken naar de studieprestaties.
De studieprestaties. Wij spraken over het geheugen. Er was ook nog een collega in het project, Ellen de Bruyne, die echt heeft gekeken naar de manier van studeren, of strategieën noemen we dat in onderzoek. En ik heb meer gekeken naar de output, zeg ik graag. Eigenlijk het geheugen voor wat er is gelezen of gestudeerd in het Engels versus het Nederlands.
Voor we dieper ingaan op je onderzoek, is het misschien toch belangrijk om even de situatie te schetsen. Ik heb altijd de indruk dat er in Nederland al heel veel les wordt gegeven in het Engels. Klopt dat?
Ja, dat klopt zeker. Er zijn cijfers van het laatste rapport, ik denk 2017, waarin dat bleek dat 20% van de bacheloropleidingen in het Engels werden gegeven en bijna 60% van de masteropleidingen. Dus dat zijn heel, heel hoge getallen en ook veel hoger dan hier in Vlaanderen, waar dat we rond dezelfde periode zaten aan 2% van de bachelor en 22% in de master.
Hoe komt dat dat zo'n groot verschil is?
Er is sowieso een verschil qua wetgeving. Dus in Vlaanderen is er effectief een maximum vastgelegd, waar we ook nog niet zitten met die cijfers trouwens. Dus dat is niet de enige verklaring. We zijn nog niet aan dat maximum, maar er is wel een bepaald. En in Nederland is er wel een wettelijke bepaling die zegt van je mag alleen in het Engels doseren in bepaalde gevallen, maar die wordt heel ruim geïnterpreteerd. En daar wordt ook het argument, heb ik de indruk toch, meer gebruikt dat het nodig is om internationale studenten aan te trekken, wat dan weer om financiële redenen interessant zou zijn. Maar op dit moment, ik geloof nog enkele dagen geleden, wordt er in Nederland in de Tweede Kamer ook heel hevig over gediscussieerd. En zijn er heel veel, de meerderheid van de Tweede Kamer daar vindt eigenlijk de cijfers te hoog en vindt dat er te los wordt omgesprongen met de wetgeving daar in Nederland.
Ah zo, dus ze zijn eigenlijk zelf ook niet meer zo happig op al dat Engels in het onderwijs.
Er is heel veel protest en het is ook in academische kringen een hevig gedebatteerd, of bedebatteerd, hoe moet ik dat zeggen, thema. Het maakt wel, het maakt wel wat emoties los en het is ook vaak een ideologische discussie. Ik denk dat het bij ons niet helemaal los te maken is van ons verleden van de taalstrijd. Vlamingen zijn wel zeer gevoelig aan het Nederlands als taal en het Nederlands als taal van wetenschap ook.
Wat is de reden dat er in het Engels dan les wordt gegeven? Heeft dat er ook mee te maken dat de lesgevers anderstalig zijn? Of zijn dat dan lesgevers die de Nederlandse taal wel machtig zijn, maar eigenlijk wordt opgelegd omwille van de verinternationalisering van de studenten?
Het kan allebei zijn. Er zijn sowieso situaties waarin dat er door de internationalisering proffen zijn die het Nederlands niet machtig zijn. Mm-hmm. Zeker in het begin van hun professorschap. Dus dat is één reden, maar er wordt ook gekozen voor het Engels als onderwijstaal omwille van de studenten. En natuurlijk kunnen we er ook niet omheen dat de wetenschap in het geheel op dit moment wel gedomineerd wordt door het Engels. En dat je sowieso Engelse materialen gebruikt. Want de cijfers waar we het daar juist over hadden, dat gaat over hoeveel les wordt er gegeven. Maar er zijn ook heel veel Engelse materialen die gebruikt worden in Nederlandse of Engelse lessen.
Ja, heel vaak hebben vakken een Engels handboek, terwijl het examen wel in het Nederlands is.
Bijvoorbeeld, en als dat niet het geval is, dan moet je zeker in een universitaire opleiding, zeker in de master, academische artikels kunnen verwerken. En die zijn meer en meer in het Engels. Dus er is wel degelijk, het gaat ook wel over toegang tot heel veel kennis. Dat is ook wel een van de redenen waarom er wordt verengelst om dat woord te gebruiken.
En u zei inderdaad ook financiële middelen. Als er meer studenten komen van waar dan ook, betekent dat...
Ja, al is er ook dan wel discussie, ik ken de financiële cijfers niet, maar er is ook wel discussie over of hoeveel het opbrengt, want je hebt natuurlijk ook kosten als je opleidingen moet verengelsen. Maar het is zeker, vooral in Nederland hoor ik dat meer, dat dus om internationale studenten aan te trekken. Ik geloof dat daar gemiddeld 1 op 8 studenten uit het buitenland komt aan de universiteit.
Dat is best veel.
Dat is inderdaad veel. Dus dat verklaart ook wel wat.
En is er in Nederland een verschil te zien in exacte wetenschappen die meer Engelstalig zijn? Of niet? Want 60% dat is toch wel een heel groot aantal.
Dat is een interessante vraag waarop ik het antwoord niet heb. Ik vermoed dat er wel verschillen zijn tussen opleidingen. En eerlijk gezegd hoop ik dat ook, omdat ik persoonlijk dan overtuigd ben dat Engels een meerwaarde kan betekenen, maar dat zeer sterk afhangt van het domein. Het lijkt mij niet zo zinvol om bijvoorbeeld, om nu het voorbeeld van psychologie te nemen, iemand die klinisch psycholoog wil worden, dus therapeut in principe, dat die heel veel in het Engels krijgt. Dat is een ander verhaal dan iemand die in exacte wetenschappen zit of in een internationale context moet werken.
Ja. En u heeft eigenlijk de Engelse taal en de Nederlandse taal bekeken in context van het geheugen.
Ja, ik heb eigenlijk de vraag proberen beantwoorden. Wat gebeurt er nu als we studenten in exact dezelfde situatie, exact dezelfde tekst in het Nederlands of in het Engels laten studeren en hen een bepaald type examen geven daarover?
Heb jij dat al eens meegemaakt? In uw schoolcarrière?
Daarover,
ja, nee, een examen waarvan dat de leerstof in het Engels was,
ja.
Maar het examen zelf in Nederlands.
Ja, heb ik meegemaakt. En eigenlijk kon je nog kiezen. Je kon het examen in het Engels invullen of in het Nederlands invullen.
Ah ja.
En ik vond dat persoonlijk op zich niet zo makkelijk, want de les wordt in het Engels gegeven, je krijgt het vak in het Engels, maar het type van examen, het waren open vragen, maakte wel dat je de redenering die half in het Engels, half in het Nederlands hebt opgebouwd, op een goede manier moet kunnen reproduceren. En dat vond ik niet zo simpel.
Wel, ik heb het persoonlijk ook zelfs buiten academische sferen, wanneer dat je dan... Ik luister veel naar podcasts en er zitten heel wat interessante verhalen tussen. Als je die achteraf wilt navertellen, dat zijn vaak Engelstalige podcasts, dan komt het er veel moeilijker uit. In Nederlands, op café dan of zo.
Is dat iets wat u herkent uit uw onderzoek? Of zijn wij gewoon een beetje dom? Dat was de vraag.
Nee, het is een redelijk mooie illustratie van wat wij ook vinden. We hebben in eerste instantie gekeken wat er gebeurt als je in dezelfde taal test. Want dat is ook soms de realiteit. Hè. Als een vak in het Engels wordt gegeven, kan het ook een Engelstalig examen zijn. En we hebben het ook bekeken als we in het Engels een tekst gaven en hen wel in het Nederlands lieten antwoorden, omdat dat voor veel mensen ook makkelijker zou kunnen zijn. En omdat het produceren in het Engels en schrijven of vertellen in het Engels op zich dan wel weer moeilijker gaat, normaal gezien. Ja. En wat we vinden is enerzijds dat in dezelfde taal, als het over herkennen gaat, dus bijvoorbeeld je leest een tekst en wij stellen een waar of niet waar vraag, dan zien we eigenlijk geen enkel nadeel in het Engels. Zelfs niet als er een bepaalde tijdsdruk is en zelfs niet als we na een week of een maand de studenten opnieuw testen over die tekst.
Maar ze moeten niet argumenteren waarom het waar is of niet waar. Gewoon puur waar, niet waar.
Gewoon ja-nee vragen. Dus eigenlijk nog een, in zekere zin een versimpeling van het type examen dat meer wordt gebruikt, namelijk meer keuze. Het is nog meer basic. We wilden gewoon zien van, als er niet van productie of begrijpend lezen in de test zelf zit, presteren ze dan hetzelfde of niet? En het antwoord was dus ja, zelfs na een maand, wat wel verrassend was voor ons. Maar van zodra we hen vroegen van, schrijf zoveel mogelijk op wat je weet uit de tekst, dan ging de score wel redelijk spectaculair naar beneden.
Wanneer ze dat in het Nederlands moesten doen dan?
Wanneer ze in het Engels een tekst studeerden en in het Engels antwoorden.
Ja.
Dus dan zijn we in tweede instantie gaan kijken, oké, wil dat zeggen dat ze gewoon niet in het Engels kunnen opschrijven wat ze weten? Of weten ze ook minder? Hebben ze de kennis niet? En natuurlijk is het wel zo dat de Engelse productie moeilijker loopt, maar we hebben dan geprobeerd om zo min mogelijk de taalfouten af te straffen in het Engels, om dichter te komen bij wat weten ze nu. En dan zien we toch dat ze slechter scoren, zelfs als ze in het Nederlands mogen antwoorden, na een Engelse tekst. Dus op een of andere manier is hun geheugen van die tekst wel degelijk slechter.
Maar je bent dus niet uitgegaan van het principe, oké, hier kan iedereen van onze testgroep even goed Engels.
Nee, we hebben, zowel om pragmatische redenen als om onderzoeksredenen, we hebben een grote groep getest, wel een heel grote groep, omdat we dan ten eerste heel zeker zijn van onze resultaten en ook kleinere effecten konden vinden. We hebben gekozen voor eerstejaars studenten psychologie.
Waarom eerstejaars?
Omdat je daar een extra credit voor krijgt?
Dat is ook waar. Als onderzoeker is het moeilijk om, is het moeilijk om genoeg mensen te vinden. Dus dat is een systeem waarbij de eerstejaars enkele proeven moeten afnemen. En door die eerstejaarsgroep te testen, kan je ook mensen testen die misschien moeite zouden hebben met Engels en daardoor misschien niet verder geraken. Enfin, je hebt een iets minder homogene groep. Maar je hebt natuurlijk wel nog altijd een homogene groep. Dus onze resultaten zijn gebaseerd op eerstejaarsstudenten. Dat is enerzijds een beperking, maar in dit thema is het ook een voordeel, want het zijn wel die mensen waar het over gaat.
Maar dus, om het even samen te vatten, waar, niet waar, iedereen scoort zowel op het vlak van Nederlands en op het vlak van Engels redelijk
vergelijkbaar,
goed.
Ja.
Maar als ze het dan gaan moeten reproduceren, mm-hmm. is Engels slechter dan Nederlands?
Ja, zelfs als ze in het Nederlands mogen antwoorden en ze moeten in het Nederlands een Engelse tekst reproduceren. En we bedoelen niet letterlijk reproduceren, maar opschrijven wat erin stond.
Ja.
Is dat dan omdat mensen gewoon niet gewoon zijn om academisch te lezen op zich?
Wel, het waren bij ons redelijk korte teksten. Eigenlijk, wij noemen het handboektekstjes, waar heel veel feiten op een korte tijd bij elkaar staan. Dus ze waren niet complex in de zin van, zoals een academisch artikel bijvoorbeeld, eigenlijk helemaal niet. Wat wel het geval is dat er natuurlijk woordenschat in staat die ze niet kennen. Maar zelfs als we een woordenlijstje met enkele van de moeilijke woorden meegaven, is het nog moeilijker. En nu ga ik iets theoretischer, maar ik denk met alles wat we weten, dat we ervan uit kunnen gaan dat je in je hoofd een soort model bouwt met de info uit de tekst en dat die een beetje zwakker is als je dat in het Engels doet. Waarom? Je kent enkele woorden misschien helemaal niet en dan weet je natuurlijk de betekenis niet. Of je kent er enkele, maar je kent ze wat vager en je hebt minder associaties. Ik vergelijk het dan met een flipperkast, waar dat als je balletje ergens tegen stoot, ligt er van alles op. En in het Engels ligt er wat minder op. Er zijn minder connecties en daardoor is je geheugen minder.
Je kan dus bij sommige Engelse woorden minder associaties leggen dan wat je normaal gezien in het Nederlands zou kunnen.
Het net is kleiner.
Ja, dat is onze interpretatie van wat we hier gevonden hebben. En sowieso heb je dat effect als er een aantal woorden helemaal niet gekend zijn. En we hebben ook gevraagd van, ja, wat doe je dan als je een woord niet kent? Zoek je het op of leid je het af uit de context? En ze leiden het vaak af uit de context, maar dan kan dat natuurlijk ook verkeerd afgeleid zijn.
Zijn dat dan details, die woorden die ze niet kennen? Of gaat dat echt om de finesse en de pointe van de tekst niet snappen?
Ja, dat hangt ervan af. Bij onze teksten, we hebben voor dat onderzoek gewerkt met biologieteksten, net om niet binnen hun domein te gaan testen en daardoor hun voorkennis mee te hebben. En dan gaat het echt om vakterminologie. Maar natuurlijk, wat we ook weten uit onderzoek van andere onderzoekers, is dat academische woordenschat, dat zijn zo van die moeilijke woorden die niet uit één domein komen, maar wel veel gebruikt worden in academische teksten, dat die vaak minder gekend zijn bij studenten. En dat daar een deel van het probleem zit.
Dus los van welk vakgebied, woorden als to comprise of
bijvoorbeeld, ja. Dat is een heel goed voorbeeld, ja. Ja. Woordenschat die je niet in het dagelijkse leven gebruikt, ook niet als je veel leest bijvoorbeeld, maar die echt wel een beetje wetenschapstaal of onderwijstaal zijn.
Is dat iets wat mensen dan meer moeten leren?
Dat is wel een advies dat wij meegeven van probeer actief woordenschat te ondersteunen. En eigenlijk is het interessant, men noemt dat ook wel eens, of dat is een aspect van wat men academische geletterdheid noemt, hè. Het kunnen verwerken van academische teksten. En eigenlijk is dat bij eerstejaars in het Nederlands ook niet altijd zoals het zou moeten of zoals je zou wensen. Dus ja, meer ondersteuning zou fijn zijn. Er is ook veel ondersteuning en studenten weten er niet altijd van. Dus wij pleiten voor een instellingsbrede aanpak daarin. Dat zou veel kunnen betekenen, ja.
Afhankelijk dan van welke richting dat je studeert? Want...
Ja, als het gaat over academische woordenschat, kan dat zelfs over alle richtingen heen zijn.
Ja, dat is waar. Ja.
Omdat dat zo van die typische terminologie is. En wat dat ook een belangrijke factor is tijd. Wat dat we weten uit heel veel onderzoek is dat je in je tweede taal, want nu spreken we over dus de taal die niet je moedertaal is, dat je daar trager in bent. Mm-hmm. Dus als je dezelfde leerstof moet verwerken in het Engels tegenover het Nederlands, dan ben je er gemiddeld langer mee bezig.
En is het ook afhankelijk van welke vorm van examen je krijgt? Als je meer keuze-examen krijgt, zou het dan efficiënter zijn of zou het dan minder erge resultaten opleveren als je de student in het Engels dat laat leren? Buiten dan essay-examens, waar je echt de redenering moet opbouwen, moet er daar een verschil in gemaakt worden in gebruik van taal?
Ja, dat denken we wel, dat daar inderdaad een verschil ontstaat, omdat je herkenning test versus herinnering. Ik heb dat alles laten vallen, denk ik. Dus herkennen is eigenlijk de informatie op je examen aftoetsen met de informatie in je hoofd, in je geheugen. Terwijl herinneren is zelf die informatie gaan ophalen en ze proberen uitdrukken.
Dus dat herinneren kan je zonder dat je een herkenningspunt hebt op je blad. Dan kun je echt from scratch,
ja,
om dan weer een Engels uitdrukking te gebruiken, opbouwen.
Ja, en het hangt er ook een beetje vanaf wat het doel is van een vak, denk ik. Hè. Als het gaat om details heel goed kennen, ja, dan kan je bijvoorbeeld wel ver geraken met een multiple choice examen. En dan vermoeden wij dat het nadeel van het Engels kleiner is. Maar als het natuurlijk nodig is dat de student zelf kan redeneren en zelf de informatie kan gebruiken op de werkvloer, bijvoorbeeld, actief gaan, dan is het misschien toch belangrijk om het toch...
Ik kan mij ook wel inbeelden dat mensen, Erasmus-studenten hier bijvoorbeeld komen en ze zijn de taal hier niet machtig, dan moeten ze in het Engels converseren. Ik kan me inbeelden dat dat ook wel een drempel is.
Ja, en wat bijvoorbeeld ook uit het onderzoek gebleken is, is dat een van de uitdagingen van Engels als onderwijstaal of een andere onderwijstaal interactiviteit is. Dus studenten voelen zich wel wat meer geremd om iets te durven zeggen in de aula. Omgekeerd heeft de docent het ook soms wel een beetje moeilijker om interactief te gaan lesgeven. Dus dat is inderdaad wel een uitdaging.
Er zijn dus eigenlijk heel veel aanbevelingen die u kan doen uit uw onderzoek. Is dat soort onderzoek eigenlijk al veel gevoerd geweest?
Het onderzoek dat wij nu doen, niet zoveel, denk ik. Er is heel veel tweetaligheidsonderzoek dat ook heel interessant is. En de voorbeeldjes die jullie in het begin van het gesprek, je vertelde over MAP, wat ik een heel
MAP
mooi voorbeeld vind, want ik hoor het ook in het dagelijkse leven meer en meer. Dat zijn bijvoorbeeld homografen. Dat zijn woorden die in twee talen bestaan en een andere betekenis hebben in beide talen. En zo'n soort woorden hebben ze al heel veel gebruikt om te onderzoeken hoe ons brein werkt in twee talen. Hebben we aparte woordenboeken, om het zo uit te drukken? Of zitten al onze woorden samen in één pool, zeg maar? En dat soort onderzoek is heel veel gebeurd. En andere cognitief onderzoek naar meertaligheid ook. Maar niet zoveel op tekstniveau. Dus daar juist spraken we over die woorden. Op tekstniveau is er minder gebeurd. Er is jaren geleden wel een en ander onderzocht. Dat is een beetje stilgevallen. En nu in de laatste jaren zien we dat dat meer opkomt, omdat Engels als onderwijstaal ook meer opkomt. Dus bijvoorbeeld in Frankrijk is er ongeveer gelijktijdig met ons onderzoek iets gelijkaardigs gevonden, dat in sommige situaties er een nadeel is en in sommige niet.
Die aanbevelingen die nu al naar boven zijn gekomen, zal er daar naar geluisterd worden vanuit de universitaire wereld?
Ik heb geen glazen bol, natuurlijk. We hebben wel geprobeerd, in elk geval, om die wetenschap ook tot bij mensen te krijgen die het beleid bepalen. bijvoorbeeld een studiedag georganiseerd daarover. En we merken dat daar wel heel veel interesse over is. Maar ik denk dat het ook toch wel een beetje oppassen is dat het debat niet snel terug in de ideologische argumenten schiet. Mm-hmm. En die mogen er absoluut zijn, hè? Begrijp me niet verkeerd. Het is normaal dat we bijvoorbeeld beschermend zijn over Nederlands als taal. Maar het zou fijn zijn als de wetenschap inderdaad ook wordt meegenomen.
Maar ik vind het wel een interessant gegeven, want uiteindelijk ga je een soort van kosten-baten-analyse moeten maken of de twee tegen elkaar opwegen. Verengelsing langs de ene kant en vernederlandsing langs de andere kant. En de voor- en nadeel, want ja, duidelijk heeft het Engels ook wel wat voordelen naar internationalisering toe en zo. En oké, je hebt dan wel wat kosten in interactiviteit, maar dan stel ik mij de vraag, op vlak van studenten, dat zij dan moeilijker zouden dingen kunnen bijhouden. Ja, is dat een ramp? Uiteindelijk moet je, denk ik toch, als academische student soms je grenzen wat verleggen. En als dat er nu eenmaal gaat bij horen in de toekomst, zou dat een probleem zijn? Die vraag stel ik mij dan. Want we werken al met het curriculaire systeem waarin dat je een heel lappendeken van het curriculum kunt maken. Soms stel ik mij de vraag, maken we het niet te gemakkelijk voor de student?
Dat is een heel brede vraag natuurlijk. Ik denk dat we dat er veel manieren zijn om te kiezen voor of tegen Engels, of veel redenen. Maar wat bijvoorbeeld, ook al zeg je van er zijn voordelen aan Engels, mm-hmm. Het lijkt me bijvoorbeeld geen goed idee om eerstejaarsstudenten gewoon maar een heel curriculum in het Engels aan te bieden, want die hebben al een hele aanpassing nodig na het secundair onderwijs. Dus het lijkt me beter om dan bijvoorbeeld geleidelijk aan Engels te introduceren. Ja. Het lijkt me geen goed idee om Engels te gaan weren, principieel, mm-hmm. Want heel veel onderzoeksliteratuur is in het Engels.
Ja.
Maar ik denk dat er wel een middenweg bestaat en ik denk dat we die in Vlaanderen nog wel redelijk aan het bewandelen zijn. In Engels is het iets verder doorgeslagen. Dat heeft sowieso voor- en nadelen, maar er bestaat wel een middenweg.
Ik hoor je ook wel zeggen dat met de juiste ondersteuning dat we dan al ver komen. Bijvoorbeeld die woorden aanreiken aan de studenten die over die verschillende domeinen heen gaan. Is die ondersteuning iets dat al in het middelbaar zou moeten gegeven worden?
Goh, het is sowieso opvallend dat in het eerste jaar dat de universiteitsstudenten het moeilijk hebben met die geletterdheid, ook in het Nederlands, hè, met het verwerken van die moeilijke teksten. Natuurlijk wordt het ook niet de opdracht van het secundair onderwijs om de leerdoelen van het hoger onderwijs over te nemen.
Ja.
Ik denk dat er sowieso heel veel te winnen valt als studenten meer weten welke begeleiding er bestaat, want er bestaat heel veel begeleiding, taalbegeleiding. En dat er ook nog meer begeleiding zou kunnen gecreëerd worden. Ook voor docenten, zodat zij makkelijk, dat zij ondersteund worden in hoe kan ik bijvoorbeeld hier en daar eens een woord in mijn les wat aandacht geven dat ik veel gebruik en dat ze misschien niet kennen of dat ze misschien verkeerd voor hebben.
Misschien nog heel kort een vraag om af te sluiten. Heeft u er zicht op wat de studenten eigenlijk er zelf van denken?
Ja, we hebben dat ook wel eens gevraagd, omdat er heel veel over gepraat wordt door anderen. We hebben bevraagd van hoe graag lees je in een bepaalde taal, zowel academisch als niet academisch. En daar zien we dat ze iets gemotiveerder zijn om te lezen in het Nederlands dan in het Engels. Dus in die zin is er een nadeel, want uw motivatie om te lezen heeft ook wel effect op hoe je de info verwerkt. Maar als we vragen van vind je Engels als onderwijstaal nuttig, noodzakelijk, een slecht idee, dan hebben ze eigenlijk over het algemeen een redelijk positieve mening. Dus ze zien het wel als een meerwaarde.
Oké, heel goed. Ik denk dat we heel veel dingen gehoord hebben vandaag die we zeker kunnen meenemen naar de toekomst. Als mensen hier meer over willen weten, dan kunnen zij surfen naar www.lemma.ugent.be. Er is ook het tijdschrift Thema, waar er een volledig nummer over Engelstalig onderwijs ging. En als je de naam Helene van der Beken googelt, dan kom je ook op interessante artikels, waaronder dat van EOS terecht. Helene, erg bedankt.
Waarom wil je toch steeds naar dat paardje toe? Je zou we willen, maar je mag niet van je moe. En aan de kant van de sloot, daar stond eens een koe. En aan de andere kant een paard. Zij sloegen zo het hun stand behoort naar vliegen met hun staart. Maar die koe was verliefd op dat mooie paard. Zij bloosde als een kik. Een rilling liep haar langs de rug. Zij was geheel van streek. En toen die koe haar kop verloor, zongen de kikkertjes in koor. Koetje boe, koetje boe, koetje boe, boe. boek. Vergeet het maar gerust. Wist jij niet dat jouw buurman paard nooit bonten koeien kust? Koetjeboe, 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 boe, boe. Vergeet het alsjeblieft. Jouw lieveling met die lange staart wordt nooit op jou verliefd. Al zou je willen, al stond je te gillen. Hij kijkt je met zijn rug niet aan, zijn merrie laat hem vast niet gaan. Koetjeboe, 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 boe, boe. Vergeet het alsjeblieft. Jouw lieveling met die lange staart wordt nooit op jou verliefd. Maar geen 10 meter verder stond een heer, zijn achternaam was Stier. Hij stikte haast van jaloezie en riep, wat is dat hier? Denk jij dat je me zomaar bedriegen kunt met onze buurman paard? Voor straf leg ik jou, domme koe, 3 knopen in jouw staart. En het paard keek er eens naar, zij zongen daarna met elkaar. En al zou je willen, al stond je te gillen. Hij kijkt je met zijn rug niet aan, zijn merrie laat hem vast niet gaan. Koetjeboe, 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 boe, boe. Vergeet het alsjeblieft. Jouw lieveling met die lange staart wordt nooit op jou verliefd.
Ja, koetjeboe van Bobby Aanschoepen. Wat een heerlijke mens was dat toch, hè? We gaan het vandaag over koetjes en kalfjes hebben, dat heb ik al gezegd. Want we hebben professor Sarne de Vlieger vandaag te gast. Welkom, fijn dat u er bent.
Dank u wel.
U bent verbonden aan de faculteit dierengeneeskunde, waar u werkzaam bent binnen een onderzoeksgroep met de naam M-Team. Dat is de M van Mike of Matthias, dat is mijn naam.
Van mensentaal?
Of, dat was zoveel
dat
beter.
Dat is een mooie.
Dat
ja.
had ik moeten zeggen. Doen we toch. U geeft ook les, veterinaire wetgeving, beroepsethiek en praktijkmanagement. En daar gaan we het straks zeker nog over hebben, hè, over het beroep dierenarts zelf. Maar eerst, u bent een veearts van opleiding. Dat betekent dat u gespecialiseerd bent in vee. Volg je nog, Emma?
Ik ben nog mee.
Oké, super. En u bent met name geïnteresseerd in uw onderzoek in de uiergezondheid. Dat vond ik best interessant. Gespecialiseerd in vee, dat klopt, hè?
Dat klopt, ja. Okay, maar misschien al een kleine opmerking. Veeartsen, wij spreken eigenlijk over dierenarts.
Dierenarts.
Ook in de wetgeving vind je nergens het woordje veearts. Dat wordt wel gebruikt voor de dierenartsen die de grote huisdieren doen, zoals wij dat zeggen. En de dierenartsen zijn dan degene die de honden en de katten doen. Maar eigenlijk staat het woord veearts niet. Maar misschien moet ik een keer kijken.
Is dat een verouderde
ja,
term?
Dat is een term, denk ik.
Het doet me denken aan het West-Vlaams, want ja. bij ons zeggen ze ook nog altijd de veearts.
Ja.
En ik had er onlangs een gesprek over met mijn oma. En die zei, ja, vroeger was er alleen maar een dierenarts voor grootvee, een dierenarts voor gezelschapsdieren. Ja. Wij kenden dat gewoon niet. Ja.
Maar ook in de pers zie je dat vaak. Hè. Recentelijk is er nog wel wat verschenen over diergeneeskunde en dierenarts. En dan gebruikt men het woord veearts, maar eigenlijk is dat een oudbollig woord. Ja.
Dierenarts vanaf nu dan.
Ja.
Oké, okay. Genoteerd.
Ja.
Vooreerst, professor, het M-team. Dat klinkt als een groep superhelden of vigilanten. maar aangezien we uw identiteit weten, neem ik aan dat dat wel een beetje anders zal liggen. Wie zijn jullie en wat doen jullie daar?
Ja. Het team bestaat uiteraard uit superhelden, niet ik, maar de rest van het team uiteraard. Maar het M-team is eigenlijk de naam die we onszelf gegeven hebben x aantal jaren geleden. En de M verwijst dan naar mastitis, uierontsteking, of melk. Dat kan ook, het melkteam of het mastitis team. Ja. En we zijn dus inderdaad heel veel bezig met onderzoek naar uiergezondheid. Maar vanouds, toen we onszelf oprichten, toen ik met mijn eerste doctoraatstudenten samen zat, waren wij niet alleen bezig met onderzoek, maar waren wij ook veel bezig met samenwerken met dierenartsen en melkveehouders rond uiergezondheid. Dus problemen proberen oplossen, hen begeleiden in het oplossen van die problemen.
Ja, jullie geven advies en een service aan boeren over hoe dat ze dan moeten omgaan met koeien en de hygiëne dan? Of,
ja. specifiek rond uiergezondheid. En we doen dat dus al jaren, maar dat stukje dienstverlening, waar we heel erg mee bezig zijn geweest, dat hebben we ondertussen ondergebracht in een spin-off bedrijfje, dat heet Max. Hè, waar we eigenlijk, en Max, weer die M natuurlijk, en daar, Max staat dan voor Excellence in Mastitis Management, hè, waar dat we eigenlijk de internationale tour op gaan, en waarbij we eigenlijk hetgeen we geleerd hebben door samen te werken met dierenartsen en veehouders, proberen om te zetten in tools en concepten die men eigenlijk wereldwijd kan gebruiken om de uiergezondheid op een melkveebedrijf te optimaliseren.
Ja. Is mastitis een synoniem voor uiergezondheid?
Nee, mastitis is een synoniem voor uierontsteking. Dus eigenlijk een ontstekingsreactie ter hoogte van het uierweefsel van een koe. Kan ook van een geit of een schaap. Komt ook bij vrouwen voor trouwens. Dus een uierontsteking. En dat ontstaat doorgaans omwille van het feit dat er dus bacteriën in de omgeving van de koeien aanwezig zijn. En dat die bacteriën via het slotgat van de speen of van de tepel eigenlijk toegang krijgen tot het uierweefsel. En daar eigenlijk een inflammatie of ontstekingsreactie teweeg brengen, wat logisch is, de koe reageert daarop en gaat proberen om die indringer, die stoute bacteriën bij manier van spreken, om die zo snel mogelijk weer weg te krijgen.
Ja, en dat is natuurlijk nefast. Niet alleen de koe heeft er last van, maar ook de boer, hè, want die ziet zijn winst dan omlaag gaan.
Ja.
Want het is een melkboer. Melkboer dan?
Ja, juist. Dus de melkveehouder houdt koeien om melk te produceren en om die melk te vermarkten, te verkopen. Dat is uiteraard de bron van inkomsten. Maar als die koeien dus, laten we zeggen, ziek worden omwille van mastitis, dan heeft dat mogelijk zijn invloed op de gezondheid van de koe. De koe kan daar last van krijgen, kan ernstig ziek worden. Maar daarnaast zorgt dat ervoor dat de koe minder melk produceert, dat de veehouder zijn dierenarts moet bellen, dat er antibiotica moeten gebruikt worden, iets wat we eigenlijk liefst zo weinig mogelijk doen. Dat ook wel best wel wat stress teweeg brengt voor die melkveehouder. Als die melkveehouder 's morgens de koeien gaat melken en hij ziet één of meerdere koeien met een uierontsteking, dan vergt dat aanpak, behandeling. Die melk mag niet meegaan met de rest van de melk en zo. Dus er is wel wat gedoe rond mastitis. Dus als dat te veel voorkomt...
Ja, want die melk komt dan samen en dan is dat één grote besmette boel dan? Of,
Ja, wel, nee, die melk wordt apart. Dus die melk wordt niet samengebracht in de tank waar dus de melk dan opgehaald wordt door de rijdende melkophaling, noemen we dat. En dus naar de melkfabriek gaat, die melk wordt uiteraard niet meegeleverd. Die melk wordt eigenlijk verwijderd, bij manier van spreken, van die koe. Die koe wordt dan ook behandeld en staat een paar dagen onder behandeling. En in die periode mag die melk uiteraard ook nooit geleverd worden, want er zijn antibiotica aanwezig.
Dus uieren besmet betekent ook de melk besmet?
Ja, juist. Hè. Dus de melk en het melkklierweefsel en ook de melk worden dus inderdaad besmet met die bacteriën. Je krijgt dan ook een stijging van het celgetal. Het celgetal is eigenlijk een weergave van het aantal afweercellen in die melk. Er zijn altijd wat afweercellen aanwezig in de melk. Dat is goed, omdat die kunnen reageren als er een bacterie binnenkomt. Maar dat gaat sterk toenemen. Dat is ook handig in die zin dat we dat kunnen meten. Hè. Op veel melkveebedrijven gaan we het celgetal om de zoveel weken meten van iedere koe. En met die data kan je eigenlijk heel veel zaken gaan doen. En wij zijn ook als onderzoeksgroep altijd al heel erg bezig geweest met dergelijke data te analyseren en te gebruiken om zaken te voorspellen en om advies te gaan geven.
En u zei dan dat het komt door bacteriën die in de lucht hangen. Kan het ook door het afkolfsysteem komen dat koeien besmet raken?
Ja, een zeer goede vraag. Hè. Dus mastitis ontstaat inderdaad omdat bacteriën binnendringen. En dat kan op twee momenten gebeuren, om het een beetje zwart-wit te zeggen. Dat kan gebeuren op stal. Als de koe neerligt in haar ligbed en dus de uier rust op de grond en die spenen komen in contact met de grond, als die grond heel erg vuil is, kan er op dat moment eigenlijk een toegang zijn van bacteriën. Maar ook tijdens de melkbeurt, het andere moment, dus op een conventioneel melkveebedrijf wordt er twee keer gemolken, 's morgens en 's avonds, dan kan via het melkstel, dus het afkolfsysteem zoals u dat noemt, kan inderdaad besmette melk van de ene koe eigenlijk in contact komen met de spenen van de volgende koe die gemolken worden. En op die manier is er ook weer overdracht mogelijk. Dus dat zijn inderdaad twee zaken die dan uiteraard, als er veel problemen zijn, bekeken moeten worden. De melkmachine moet doorgemeten worden. De melktechniek van de melkveehouder moet gescoord worden. Melkt hij met handschoenen? Zal hij die melkstellen eventueel uitspoelen met heet water na het melken van een besmette koe en zo? Dat zijn allemaal zaken die geoptimaliseerd moeten worden als er te veel problemen zouden zijn.
Ja, u sprak daarnet van de herhaaldelijke metingen van de afweercellen in melk per koe.
Ja.
Is dat in het kader van preventie dan? Dat je op tijd kan gaan behandelen? Is dat ook iets waar het M-team dan op inspeelt?
Ja, wij hebben zelf binnen onze spin-off software ontwikkeld. We hebben dat binnen het M-team ontwikkeld en dat zit nu bij de spin-off, waar we eigenlijk die data binnenhalen en dan met een hele hoop logaritmes, of algoritmes beter gezegd, proberen in kaart te brengen bij welke diergroepen de problemen zitten. Gaan we ook proberen proberen te interveneren. Als we zien dat een celgetal gaat stijgen, gaan we proberen die koe te bemonsteren en gaan we melk staan naar het labo doen om daar die bacteriën te kweken en om dan eigenlijk een beslissing te nemen, wel of niet te behandelen. Eventueel een keuze van antibioticum te maken. Dus die data zijn zeer, zeer informatief en kunnen ons inderdaad helpen om curatief op te treden, maar ook aan preventie te doen. En bijvoorbeeld vast te stellen dat vooral bij eerste kalfskoeien, dat zijn koeien die de eerste maal eigenlijk lacteren, of dat daar de problemen zijn en daar dan te gaan kijken of dat we de preventie niet kunnen optimaliseren.
Maar eens het te laat is en een koe is besmet, dan valt dat makkelijk af te traceren uit de melk?
Ja, dus traceren kunnen we doen door het celgetal te meten. Of uiteraard door vast te stellen dat er symptomen zijn. Hè. Dus als we spreken over een klinische uierontsteking, dan wil dat zeggen dat die koe ergens een afwijking toont, dat die melk niet meer de gewone kleur heeft van melk, ja. Dat daar misschien vlokjes aanwezig zijn, dat kwartier misschien wat opgezwollen is en warm is, dus dat er een ontstekingsreactie is. Dus dat zijn de twee manieren waarop je dat kan vaststellen, ofwel door te kijken naar het celgetal, ofwel te kijken naar de koe, morgens als ze zich aanbiedt, op het moment dat ze moet gemolken worden door de melker. Hè.
Maar ik kan mij inbeelden dat het celgetal niet iets is wat een boer kan bepalen of bekijken?
Nee, dat wordt in het labo gedaan. Er bestaan nu ook wel tools om dat op het melkveebedrijf te doen. Dus we zien daar ook een enorme ontwikkeling. Technologie die vindt daar ingang, ook op het melkveebedrijf. We hebben stappentellers waarbij gekeken wordt of de koeien wel voldoende stappen. En als ze te weinig stappen, zijn ze misschien ziek of zijn ze misschien bronstig.
Allemaal dus Fitbits rond de
voor koeien. Ja,
de Fitbit voor koeien die bestaat eigenlijk al best wel wat jaren. En dus met die data kan je heel veel dingen doen rond gezondheid bij koeien. En wij gaan dan vooral werken met die celgetalgegevens en gaan we daar dus proberen informatie uit te halen die heel behulpzaam is voor die melkveehouder. Ja.
Maar dat klinkt alsof er een heel samenwerkingsnetwerk achter moet zitten, want als elke melkveehouder, melkveehouder daarmee bezig moet zijn, maar die cellen zelf of die metingen zelf niet allemaal even goed kan doen, komen die allemaal bij jullie terecht of zijn er zo nog...
Nee, daar bestaan organisaties voor die dat gewoon aanbieden als een product. Hè. Dus die waarbij zelfs mensen om de 6 weken op het melkveebedrijf langsgaan, die melkstalen verzamelen en naar het labo gaan. En dat gaat dan via high throughput apparatuur, wordt dat gemeten. En dat komt dan terug in rapportjes die dan aan die melkveehouder worden aangeboden. Wij gaan met die data dan nog heel wat extra doen, omdat wij vinden dat die rapportjes te beperkt zijn, te weinig bruikbaar zijn. Ja. En dus gaan wij met onze eigen software daar proberen nog veel meer informatie uit te halen. Ja. Ja.
Is melk eigenlijk een belangrijk economisch product in België?
Ja hoor, melk is belangrijk, ook voor export. En uiteraard voor die, ik schat een kleine 4000 Vlaamse melkveehouders, is dat uiteraard de bron van inkomsten. Hè?
Ja, en de kwaliteit van de melk, want ja, het gaat over de eiergezondheid, maar ook de melkkwaliteit is iets dat jullie belangrijk vinden. Hè?
Ja.
Is dat als gevolg van de eiergezondheid of zijn er andere factoren die dat er ook meespelen in de kwaliteit van die melk waar dat jullie zich ook mee bezighouden of laten jullie dat dan anderen over?
Melkkwaliteit hebben wij altijd een beetje in de rand van ons onderzoek onderzocht. We hebben daar wel soms een keer wat dieper, zijn daar soms een keer wat dieper op ingegaan. Maar melkkwaliteit is uiteraard belangrijk, wordt ook zeer goed gemonitord. Hè. Melk is een heel goed bewaakt product. Hè. Dus alvorens melk, laten we zeggen, in het schap van de koolruit terechtkomt, zijn daar wel wat analyses aan vooraf gegaan. Dus melk is een zeer goed bewaakt product met melkkwaliteitsparameters die bepaald worden, waar zelfs boetes kunnen worden bepaald als een melkveehouder melk zou leveren die een bepaalde kwaliteitsparameter niet haalt. Dus dat wordt zeer goed gemonitord. Maar, laten we zeggen, factoren die een invloed hebben op de uiergezondheid verschillen soms wel wat van de factoren die een invloed hebben op de melkkwaliteit. Omdat melkkwaliteit eigenlijk vooral iets is dat iets zegt over melk eens de uier verlaten heeft, terwijl uiergezondheid effectief te maken heeft met wat gebeurt er met dat orgaan bij die koe als daar interactie is met bacteriën.
Nog even over die uiergezondheid. Jullie verzamelen heel veel data, maken rapporten. Is er eigenlijk zicht op lange termijn? Wordt de uier gezonder? Of zijn er gewoon betere technieken om het op te sporen?
Nee, ik denk dat we mogen zeggen dat de uiergezondheid jaar na jaar bij ons erop vooruit gaat. Hè. Dus dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn, hè, maar het celgetal is al een paar keer gevallen als een parameter waarmee dat we dat kunnen meten. Dat wordt dus ook gemeten op bedrijfsniveau. Dus die tank hè, waar al die melk samenkomt, als die opgehaald wordt, wel 4 keer per maand wordt het celgetal van die tank gemeten, omdat dat een basis is voor premie of boete. Ja. En wij zien, als we dat celgetal uitmiddelen voor Vlaanderen, jaar na jaar, dan zien we eigenlijk dat jaar na jaar betert, dus lager wordt. En eigenlijk is dat de reflectie van de uiergezondheid op het gemiddelde Vlaamse melkveebedrijf. Nu ben ik relatief ruw bezig, maar eigenlijk kunnen we zeggen dat we jaar na jaar progressie maken. Anderzijds denk ik dat we ook nog veel stappen kunnen zetten. Het zou een beetje raar zijn, moest ik het omgekeerde zeggen natuurlijk. We zijn daar ook onderzoeksmatig veel mee bezig, maar wij denken dat daar nog wel heel wat progressie mogelijk is. Ja.
Ja. Hoe lang bestaat dit team al? In hoeverre, ja, je hebt al gezegd dat de progressie er is. Ja. Hoe gaan jullie dat dan meten? Die impact die dat het M-team heeft?
Ja, wel, ik heb vooral over de toegepaste zaken al gesproken. We doen met die celgetallen en die data en werken met melkveehouders en dierenartsen. Maar zuiver onderzoeksmatig zijn we vooral bezig met één bacteriesoort die nogal vaak voorkomt in de melk van koeien. Dus en het M-team bestaat ondertussen, ik weet het eigenlijk niet meer juist, ik denk een jaar of 10 ongeveer, misschien 11, 12 jaar. Nice. Dus met mijn eerste 2 doctoraatstudenten zijn we daar zo aan begonnen. Eigenlijk is dat ook een beetje branding geworden. M-team, dat was voor ons intern iets leuks, maar we hebben daar ook een mooi logotje van gemaakt. En we zagen eigenlijk dat dat ook internationaal wel aansloeg, zonder dat dat ons grote plan was. Maar we zagen dat anderen, ook in het buitenland, ons het M-team noemden. Dat was eigenlijk wel heel fijn. En dat is zo geëvolueerd. Maar dus onderzoeksmatig zijn we ook heel veel bezig met een van die bacteriegroepen, die dus heel frequent voorkomt. En dat dateert nog uit mijn eigen onderzoek. In vervlogen tijden, toen ik doctoreerde als eigenlijk eerste bij ons aan de vakgroep op uiergezondheid, was ik heel veel bezig met eerste kalfskoeien. Ja, en als je die gaat bemonsteren, dus melkstalen gaat verzamelen, je doet die naar het labo en je doet daar bacteriologisch onderzoek op, dan vind je heel veel non-aureus staphylococcus, zoals we die noemen. Dus een staphylococcusgroep die wel gekend zijn, ook bij mensen soms wel een keer infecties kunnen veroorzaken. En als onderzoeksgroep hebben we daar eigenlijk heel wat werk op gedaan, in die zin dat die bacteriesoort heel veel voorkomt, maar eigenlijk niet zo pathogeen is, dus niet zo snel koeien ziek gaat maken. En eigenlijk is doorheen de jaren ook de gedachte gegroeid dat die misschien wel interessant zouden kunnen zijn. Want de discussie over verminderd antibioticumgebruik bijvoorbeeld, dat is iets dat ook in de diergeneeskunde enorm belangrijk is geworden. Ook op melkveebedrijven, we hebben daar ook een project over afgerond vorig jaar. Hoeveel wordt er gebruikt op melkveebedrijven, antibiotica? En hoe kunnen we dat verminderen? Wel, ik geloof heel sterk, ook onderzoeksmatig, dat we ergens moeten gaan zoeken in wat zit er in die uiers en zitten daar geen interessante bacteriën in? Een beetje het probiotische verhaal. Ik wil daar niet te soft in zijn, maar ik geloof erg, ik ben daar erg van overtuigd, dat we daar oplossingen kunnen vinden, dat we misschien sommige van die bacteriesoorten kunnen gaan gebruiken om aan preventie te doen. Waarom? Omdat ik ervan uitga dat die aanwezigheid van die bacteriën soms beschermend werkt ten opzichte van belangrijkere bacteriën die koeien wel ziek gaan maken. Ja, en als onderzoeksgroep zijn we daar heel intensief mee bezig geweest en zoeken we ook bij de industriepartners om daar samen werk van te maken.
Ja, ik hoor het al, de eiers van onze koetjes zijn in goede handen. Maar u bent ook, ik zou nu een tweede luik willen bespreken, want u bent lang voorzitter geweest, of u bent alleszins voorzitter geweest van de orde van de dierenartsen. Ja. Dus u bent ook wel geïnteresseerd in enkele trends in het beroep die zich voordoen binnen het beroep dierenarts zelf. Nu, dat kwam onlangs ook meer in het nieuws, over de burn-out-cijfers van dierenartsen. Ja. En daar had u ook wel iets interessants over te zeggen, over de kloof tussen de nieuwe dierenartsen, de werkethiek van hen en de oudere garde van de dierenartsen. Ja, wat is daar gaande?
Ik ben inderdaad, doordat ik veterinaire wetgeving doseer en deontologie, beroepsethiek en praktijkmanagement, eigenlijk heel erg geïnteresseerd geraakt in ons beroep, in hoe wij ons organiseren, of misschien, als ik het wat stout zeg, hoe wij ons eigenlijk niet goed organiseren. En dus via de orde, ik ben ooit raadslid geworden van de orde en daarna voorzitter geworden, heb ik uiteraard heel veel dingen van dichtbij gezien, heb ik me ook ingezet om met die orde iets te betekenen voor ons beroep. Het is wel een tuchtcollege en veel dierenartsen zien die orde als iets negatiefs, maar ik ben er vast van overtuigd dat de orde eigenlijk iets heel positiefs is. In die zin dat de orde waakt over de kwaliteit van de diergeneeskundige diensten. En dus eigenlijk fantastisch is voor het goede imago van dierenarts. Komt er eigenlijk op neer dat als u beroep doet op een dierenarts, dat u vertrouwen moet hebben dat die eerst en vooral een goed diploma behaald heeft. Maar aan de UGent is dat uiteraard geen probleem. Maar dat die zich daarna ook bijschoolt, dat die state of the art mee kan en zo. En dus ik geloof dat de orde daar echt een rol in speelt, of veel meer nog zou moeten spelen, omdat die goede imago van dierenartsen nog meer te ondersteunen en de dierenartsen ook in het veld op dat gebied te ondersteunen.
Ja, en ik denk ook het beroep leefbaarder maken. Want dan komen we op die burn-out, die cijfers zijn ook vrij hoog. En u sprak zelfs daar straks nog over het zorgwekkende cijfer van zelfmoordpogingen?
Ja, dus we weten uit internationaal cijfers eigenlijk dat burn-out en stress bij dierenartsen dat frequent voorkomt. Ook zelfdoding, dat dierenartsen daar heel een beroepsgroep zijn. En dat heeft te maken met die stress, met die hoge verwachtingen van het cliënteel, maar ook met het feit dat ze eigenlijk toegang hebben tot geneesmiddelen waarmee ze dieren kunnen euthanaseren. Dus het feit dat ze die producten in huis hebben, maakt het soms wat makkelijk om over te gaan tot zelfdoding.
Zoals de agent die een geweer heeft.
Voilà. Ja. Dus bij dierenartsen weten we dat inderdaad speelt. Maar we hadden geen cijfers in Vlaanderen. En een paar maanden geleden is SAVAP Vlaanders, dat is eigenlijk de wetenschappelijke vereniging van de gezelschapsdieren dierenartsen, die is gaan samenzitten met professor Elke van Hoof van de VUB. En die hebben eigenlijk samen een 650-tal dierenartsen bevraagd. En uit die groep komt toch wel dat ongeveer een derde inderdaad kampt met symptomen van of dicht tegen de burn-out aanzit. Dat verbaast mij niks, in die zin dat dat dierenartsen heel hard werken in de praktijk, dus dag en nacht actief zijn, een beetje afhankelijk van welke sector. Maar de rundveedierenarts bijvoorbeeld, het seizoen komt er nu aan, het kalfseizoen noemen we dat. Bij die dikbilkoeien worden nog heel veel keizersnedes gedaan, dus dat wil zeggen dag en nacht werken, 10 keizersneden doen op een dag, weinig slapen. Daarnaast bij de gezelschapsdieren, mensen verwachten heel veel van hun dierenarts. Het is ook veel mogelijk. Men kijkt een beetje naar de humane geneeskunde. Heel veel van de humane komt ook in de dierengeneeskunde terecht. Maar goed, niet alles is mogelijk. Dingen zijn ook vaak duur, want er is geen risico, er is geen terugbetaling. Dus
is dat het probleem? Of ligt het aan de orde, de structuren van de dierenartsen, wachtsystemen en dergelijke?
Wel, ja. Wachtdiensten, dat is iets waar de orde zich zou kunnen mee moeien, maar we laten dat een beetje over aan de dierenartsen zelf. Dus proberen samen te werken. Dierenartsen zijn net als artsen individualisten, werken liefst alleen. Groepspraktijken, we zien dat al veel, laat me zeggen, maar dat duurt lang al voor ze dat zich dat helemaal uitkristalliseert. Samenwerken is toch vaak de oplossing om niet elke nacht te moeten opstaan. Wat we nu wel zien, is dat er, zoals in andere landen rondom ons, dat investeringsgroepen een poging aan het doen zijn om bij ons praktijken over te kopen. En dat zal waarschijnlijk een enorme hefboom zijn om dierenartsen echt te laten samenwerken. Als je samen in één grote groep werkt, dan is het natuurlijk veel makkelijker, is er veel minder concurrentie. Mm-hmm. Ik denk dat het allemaal meespeelt, hè. Inderdaad. Maar de belasting van dierenartsen is hoog, hè. Veel uren, moeilijke werkomstandigheden soms. Heel veel eisende klanten. Mensen gaan eerst al googlen en komen dan bij de dierenarts en zijn heel assertief en mondig. Gaan de dierenarts continu tegenspreken. Dat maakt het allemaal toch best wel uitdagend rondkomen. Dus zorgen dat je genoeg inkomsten genereert om je praktijk uit te bouwen. Want je kan zich voorstellen, RX-apparatuur, echografie-apparatuur, dat zijn allemaal zaken die in de humane heel courant voorkomen, in de dierengeneeskunde ook, maar dat zijn allemaal zaken die moeten betaald worden met de inkomsten gegenereerd door die klanten. En er is nergens iemand die bijpast of die ergens terugbetaalt aan de klanten. Dus dat maakt het best wel een uitdagend beroep.
Ja. En dan was er ook nog een verschil tussen de oude garde en de nieuwe garde, had ik begrepen van jou, Matthias.
Wat ik zelf heb vastgesteld, dus ik geef ook les praktijkmanagement aan de studenten bij ons in de faculteit en ik probeer ook met hen daarover te praten en wel een keer wat te bevragen via online of tijdens de lessen. Maar we zien dat er toch, of ik stel dat vast, dat er toch een kloof ontstaan is of dat er een ander verwachtingspatroon is, afhankelijk van of je kijkt naar een dier die al jaren in zijn eigen praktijk werkt versus de studenten diergeneeskunde of de jonge dierenartsen, dat er toch een andere werkethos is ook. De work-life balance is toch anders. Vroeger dierenartsen studeerden af en doken de praktijk in en 10 jaar later gingen ze misschien een keer 2 dagen op vakantie. De dag van vandaag is dat niet meer wat je kan verwachten van jonge mensen. En daardoor zie je een beetje dat de jonge dierenartsen kijken naar de ouderen en zeggen, ja, jullie zijn gek dat je zo hard werkt en jullie willen ons wel aannemen, maar dat is vooral om ons een beetje uit te buiten, tussen aanhalingstekens. En die ouderen kijken naar die jonge gasten en die zeggen, ja, maar wij hebben het allemaal zelf opgebouwd en jullie zijn vooral lui en bezig met vakantie, skivakantie, zomervakantie. Ik zeg het nu zwart-wit, maar dat speelt toch wel een beetje. En
is die kritiek van de jongeren terecht of uit het luiheid?
Ik denk dat genuanceerd is. Ja. Wel, ik heb ook kinderen. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, dat mijn kinderen dingen wat anders zullen doen dan ik ze gedaan heb. Dat wil daarmee zeggen dat alles vroeger beter was, verre van. Maar goed, jonge mensen gaan dingen anders doen en ik denk dat ze gelijk hebben. Ik zou ook niet willen werken zoals veel van mijn collega's die met mij afgestudeerd zijn en die eigenlijk dag en nacht bezig zijn. Ik heb daar enorm veel respect voor. Die mensen doen fantastisch werk, staan altijd ter beschikking van hun cliënteel, maar verliezen daar toch zichzelf soms een beetje mee uit het oog, ook een familie.
Ja. Ook een probleem is, los van diergeneeskunde, maar een soort van grensoverschrijdend probleem, ook in de humane geneeskunde, ja. Of gewoon job van alle dag en
ja.
Verschil tussen jongeren van vandaag en de oudere generatie.
Tussenin, daar zal waarschijnlijk de gulden middenweg liggen. En de jonge mensen moeten uiteraard uit hun pijp komen om zelf ook iets op te bouwen. Want dat is ook een beetje kritiek. De ouderen zeggen, ja, maar wij hebben alles zelf opgebouwd. En jullie willen bij ons komen werken en direct heel veel geld verdienen. Dat is zo'n beetje de kritiek. Ik maak er een beetje karikatuur van natuurlijk. Maar goed, dus die jonge mensen zullen uiteraard ook moeten bewijzen wat ze waard zijn. En pas op, heel veel van die jonge gasten doen dat uiteraard. Of die zoeken een andere weg, gaan niet in de praktijk, gaan ergens anders werken. Ja. Dus jonge mensen, het is aan hen. De toekomst ligt bij hen natuurlijk.
Voilà. En dat is ineens een mooie boodschap om mee af te sluiten. Super, professor, bedankt. Voor zij die nog meer informatie willen over het M-team, die kunnen gewoon terecht op Google, naar de site www.m-team.ugent.be. En dat was M van Mensentaal. Daar kan u zich zelfs inschrijven voor een elektronische nieuwsbrief waarin allerlei tips en tricks staan rond melkveehouderij, neem ik aan. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek uiteraard. En dat hebben we toch wel zo graag. Dit was het voor Mensentaal, deze aflevering.
Tot de volgende.
Tot de volgende.
Dag. Ja.